Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 89, het 9e en het 12e vers. Gij hebt wel eer van hem die gij geheiligd had gezegd in een gezicht dat zoveel troost bevat. Ik heb bij een held voor Israël hulp beschoren. En het 12e vers, gij zal hij zeggen, zijt mijn vader en mijn God. 9 en 12 van Psalm 89. We doen uw belijdenis met de kerk van alle eeuwen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen we uit Psalm 27, het 7e vers, zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Daarna willen we opnieuw lezen naar de 20e hoofdstuk van het Johannesevangelie. Daarvan deze avond de versen 1 tot en met 20. We noemen nu Johannes 20 de versen 1 tot en met 20. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 27, het 7e vers. En een ieder spreken met mij in zijn hart. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg als het nog duister was naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen, zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk. En de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen. Nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. De zweedoek, die op zijn hoofd geweet was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder, in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. Die discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? Zij menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabuni. Hetwelk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn vader en uw vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Als het dan avond was op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Tot zover onze schriftlezing voor vanavond. Wij willen vanavond met Gods hulp stilstaan bij een gedeelte uit Johannes 20, dit keer het 11e tot en met het 18e vers. Johannes 20, de versen 11 tot en met 18. En we lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit schriftgedeelte dat zo even in zijn geheel aan u is voorgelezen. Johannes 20, de versen 11. En Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf. Tot en met het 18e vers. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. Willen we ons nu eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed? Als wij op de avond van deze paasdag tot u naderen, Heere, laat het dan mogen zijn in diepe eerbied en met diep ontzag. Want wij naderen tot u die de levende zijt. Van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij de levende, o drie enige God. En ge hebt dat ook heel in bijzonder bewezen door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, zoveel eeuwen geleden uit de dood en uit het graf op te wekken, zodat hij met recht de vorst des levens genoemd mag worden. En als wij dan tot u, die het leven zijt en het leven hebt, mogen naderen vanavond, dan beseffen wij het en laat dat diep door mogen dringen tot in ons aller hart, dat wij tot u naderen als mensen die van nature midden in de dood liggen. Tot het machtsgebied van de dood behoren. Kinderen des toorns zijn. Niets bij ons spreekt van het leven. Alles spreekt van de scheiding die er door de zonde gekomen is. Heere, ontdek ons daaraan voor het eerst of ook opnieuw. Opdat wij gaan beseffen in welke nood en in welke dood wij verkeren. En dat is de dood in zijn volle, diep aangrijpende betekenis. Want zolang wij buiten u leven en zonder u leven, liggen wij midden in die dood. O God, schud ons wakker, als wij het daaruit kunnen houden en daarin voort kunnen leven. Schud ons zo wakker door de krachtige werking van uw woord en van uw geest, dat wij geen rust meer hebben en dat wij gaan zoeken naar dat heil wat alleen bij u te vinden is. En als wij iets van de nood en van de diepte van onze verlorenheid beseffen, Heere, wil dan vanavond door uw woord ons onderwijs geven. Leer het ons zien dat er bij ons geen bronnen geopend zijn waaruit wij kunnen putten om onszelf te verlossen. Dat er bij ons geen krachten zijn om tot u te naderen. Dat er bij ons geen verdiensten of plichten zijn die we vervuld hebben waardoor wij voor u kunnen bestaan. Maar dat wij aangewezen zijn op genade. Genade alleen. O Heere, wil dat op ons hart binden. Opdat mensen die in onrust zijn, geestelijk, en de weg niet zien, dat zij het niet zoeken bij zichzelf, maar dat zij gaan zoeken naar de genade zoals die bij u te vinden is. Heere, laat het dan ook zo mogen zijn dat mensen die zoeken in al de nood van hun leven, maar die geen licht vinden en die soms zo moe kunnen worden, ook zo moedeloos kunnen worden, ook zo gevangen kunnen zijn in allerlei duisternis en nood. Heere, zou u het vanavond willen tonen dat u mensen wilt opzoeken midden in de nood. Ook al hebben ze niets wat voor u in aanmerking komt. En dat u hen aanspreekt. En dat u de duisternis doorbreekt. De vragen oplost. De tranen droogt. Ogen verlicht. En de nevels opdoet klaar. Heere, wil vanavond dan zo vanuit uw eigen heilswerk mensen verloren in zichzelf aanspreken en de weg wijzen die geopend is in die grote levensvorst, de Heere Jezus Christus. Heel in het bijzonder dragen we ook hen aan u op die u kennen mogen. Heere, vanavond worden we opnieuw stilgezet bij een van uw discipelen, eigenlijk een van uw discipelinnen. Wil u dan geven, Heere, wanneer er zo ook kinderen van u, discipelen van u zijn, die in het donker rondtasten, als blinden langs de wand en de weg niet vinden, dat zij onverwacht en onverdiend in het woord van u hem mogen ontmoeten, die, al is zij verborgen, zo nabij is. Want deze Maria heeft het ervaren. Terwijl ze het niet wist, dat gij nabij de ziel zijt die tot u zucht. Gij troost het hart dat schreiend tot u vlucht. Heere, laat dat ook doorleefd mogen worden bij hen die u vrezen. En wil u geven dat zo de levende mag werken in hun hart. En de dood en de nacht en de schaduwen mag verdrijven. Zodat de blijdschap van het paasevangelie door mag klinken in hun leven. En zij staren mogen in verwondering op dat grote wonder. Dat hij voor hen de doodsjordaan heeft willen doorwaden. En voor hen tot in het eeuwige leven is opgestaan. En voor hen de dood heeft overwonnen. En voor hen de machten aan het kruis heeft genageld en over hen heeft getriomfeerd. Heere, Heere, wil zoals de grote overwinnaar uw volk vertroosten, opdat er blijdschap mag zijn onder ons. Want gij alleen zijt het, Heere, die de overwinnaar zijt in de strijd. En daarom geeft gij uw volk de zegen. Wees zo met ons allen, we dragen elkaar opnieuw aan u op. We bidden u voor de gehele gemeente, voor allen zoals ze hier zijn, en ook voor hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u zijn met allen die het moeilijk hebben of die in bijzonder moeilijke omstandigheden verkeren. Wil u hen sterken. Wil zijn met hen die verborgen vragen en raadsels hebben. Wier levensweg loopt langs lijnen die zij zelf niet willen, die zij zelf ook niet kennen. Heere, wees bijzonder met hen die in het donker rondtasten, in de moeite en in de zorgen, wanneer de wegen anders gaan dan zij zelf zouden willen. Geef dat hun hart onderworpen mag zijn aan uw wil en dat zij op u mogen hopen. Wees u niet alleen met ons als gemeente, maar met onze kerken. Wij dragen allen die in onze kerken arbeiden mogen aan u op, predikanten, studenten, hoogleraren, hen die als ambtsdrager, ouderling of diaken de gemeente dienen mogen. Heere, wil u onder ons werken met uw geest? Wil u doorbrekend werken? Wil u beschermend en bewarend werken, zodat wij bewaard worden bij uw woord? Wil u bekerend werken, opdat er een wederkeer mag zijn, ook onder ons, tot u de levende God? Want alleen in wederkeer zal onze sterkte zijn. Leer ons dat beseffen en doorleven. En wil bij alle zorgen die er ook kerkelijk kunnen zijn, alle kerkelijke nood die nooit op zal houden en die er ook in onze tijd is, ons uw zegen en uw gunst niet onthouden. Denk aan alle kerken in ons vaderland, bijzonder die kerken waar uw woord centraal mag staan en die in alles begeren te leven naar het richtsnoer van uw woord. Heere, geef dat dat wat eigenlijk niet gescheiden zou moeten leven, maar bijeen behoort, toch hetzelfde mag zoeken, de eer van uw naam en het heil van zondaren, en zou u bijeen willen drijven op uw tijd en op uw wijze dat wat bijeen hoort. En wanneer er ook in ons vaderland, ook in het brede kerkelijke leven van de vele kerken in ons vaderland, dingen zijn die u bedroeven, dingen zijn waar niets van uw woord meer in te vinden is, of alles zo onder de as en onder het deksel ligt dat uw woord er niet meer in herkend kan worden. Heere, geef bekering. Wil u hen die doorgaan met dwaalleer te prediken en mensen te verleiden voor de eeuwigheid tot inkeer brengen? En indien ze zich verzetten blijven, Heere, stop hun mond, opdat zij niet voortgaan uw naam te ontheiligen en zielen te verleiden die voor een eeuwigheid geschapen zijn. Wil u dat ook geven midden in deze wereld, waar zoveel is wat tegen u en tegen uw dienst zich verheft? O Heere, gij zijt toch de opgestane, die de macht hebt over leven en over dood, in wiens hand de sleutel van hel en van hemel zijn. Wil u zelf betonen dat ge de machtige zijt, en de dwaalleer en de verzoeking en de verleiding terneerwerpen en uw koninkrijk bouwen? Bouw de muren van Jeruzalem op. Laat uit de puinhopen en uit het gruis uw stad mogen oprijzen. En Heere, laat het dan zo mogen zijn dat de werken der duisternis te gronde gericht worden, maar dat uw koninkrijk mag komen. En al betekent dat, Heere, dat onze koninkrijken en koninkrijkjes gebroken moeten worden, dat er van ons werk het een en ander moet verdwijnen. Ach, zou u het dan maar willen geven, zo dat uw koninkrijk mag komen en uw eer bedoeld wordt. Heere, wees met deze wereld. Wil u geven, o God, dat in deze wereld dat koninkrijk gestalte krijgt, zegende werk van de zending, van de evangelieverkondiging onder Israël, van de evangelisatie. En laat het midden in deze wereld nog gehoord worden. Hij is hier niet, want ziet, hij is opgestaan. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Heere, wil dan zo midden in deze wereld dat evangelie nog doen verkondigen en gestalte doen krijgen. En laat uw woord zijn kracht doen met majesteit, opdat doden mogen horen de stem van de levende God. Wil u zijn met ons allen. Wil u midden in deze wereld, midden in ons vaderland, waar ook zoveel dingen zijn die u bedroeven moeten, aan ons en onze kinderen denken. Wil u opgestane paasvorst, ook onder ons land en volk, de doden opwekken uit de slaap van de zonde en de ongerechtigheid. En wil uw koninkrijk onder ons uitbreiden. Zegen ons, o Heere, niet omdat wij het waard zijn. Want wij hebben het allerminst ernaar gemaakt dat u ons als land en volk nog zegenen zou. Door zondaren te bekeren, door een opleving te schenken onder ons en in de kerken. Maar wil u het dan nog doen door redenen te zoeken bij uzelf. En door redenen te vinden in het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zie ons dan aan, niet in onszelf. Want bij ons is de beschaamdheid der aangezichten. Bij ons is de ongerechtigheid en de zonde. Maar zie ons aan, Heere, in de Zoon van uw gunst en van uw genade, de Heere Jezus Christus. We vragen het om zijnentwil alleen. Amen. We willen eerst nog zingen, gemeente, uit Psalm 42 en daarvan de versen 2 en 7. Psalm 42, de versen 2 en 7. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijze, dag en nacht. En het zevende, o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder, zoek in 's hoogsten lof uw lust. 2 en 7 van Psalm 42. Thank you. Aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we uit Psalm 56 en daarvan het vijfde vers, Psalm 56 en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Ik vertrouw op God, door geen vrees gestoord, wat sterveling zou mij schenden. Dat is het vijfde vers van Psalm 56, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wij weten allemaal dat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding aan verscheidene mensen is verschenen. De schriften geven zelfs hele lijsten van verschijningen aan. En als we dan over die verschijningen zo gewoonlijk op deze paasdagen nadenken, dan is de vraag altijd weer een dringende: aan welke mensen is de Heer Jezus Christus op de dag van zijn opstanding en daarna verschenen? Verscheen hij aan de Joodse schriftgeleerden? Verscheen hij aan de hoogste priesters die in het Sanhedrin zitting hadden? Aan Caiaphas of Annas? Aan Herodes of Pilatus? Nee, aan hen verscheen hij niet. Hij wil het woord nu niet meer richten tot hen die zich tot het laatst toe tegen hem verzet hebben. Straks zullen zij wel in aanraking komen met zijn woord, als de apostelen rondgaan om het evangelie te verkondigen. Maar zij zullen na de opstanding van de Heer Jezus Christus niet meer in aanraking komen met hem die zij gekruisigd hebben. Weet u waarom? Omdat de Heer Jezus Christus na zijn opstanding alleen nog hier op aarde is en verschijnt om zijn kerk te troosten, om zijn discipelen te onderwijzen, om zijn zo aangevochten, verdrietige, wanhopige kerk op te zoeken en de troost van het evangelie van de opstanding te bieden en het onderwijs te geven wat voor hun toekomst zo nodig is. Dat zien we eigenlijk bij elke verschijning terug. En we vinden het heel bijzonder bij dat wat naar alle waarschijnlijkheid de eerste verschijning van de Heere Jezus was op de dag van zijn opstanding, de verschijning aan Maria Magdalena. Wij willen daarbij stilstaan en schrijven boven dit schriftgedeelte als thema de opgestane Christus en Maria Magdalena. We letten op drie kanten van dit schriftwoord. Allereerst, hij vindt haar in haar verdriet. Vervolgens, hij onderwijst haar in haar vreugde. En tenslotte, hij bemoedigt haar in haar opdracht. Hij vindt haar in haar verdriet als ze staat buiten het graf. Hij onderwijst haar in haar vreugde. Raak mij niet aan. En tenslotte, hij bemoedigt haar in haar opdracht. Zeg tot mijn broeders. De Heer Jezus stierf op de Goede Vrijdag. Het is op het moment waarop we dit schriftwoord lezen en waarop dit schriftwoord zich afspeelt, nog maar een enkele dag geleden. Maar als we goed naar de discipelen kijken en naar de vrouwen die bij de Heer Jezus waren, dan zien we dat op Goede Vrijdag eigenlijk niet alleen de Heer Jezus gestorven is, maar het lijkt erop alsof er ook iets gestorven is in het hart van de discipelen en van de vrouwen. Wat dan? Wel, laten we het zo eens noemen. Het lijkt wel alsof hun geloof is ondergegaan. Want al is het niet zo dat alle discipelen precies zo denken en redeneren als Thomas, die in zijn ongeloof en in zijn benauwenis alleen zit. toch leeft het ook ten diepste in hun aller hart, wat Thomas hardop gezegd heeft: Jezus opgestaan, ik zal geenszins geloven. Hun geloof lijkt weggeëbt, ineengezonken, weggenomen. Maar ook hun hoop is verdwenen. We horen het van de lippen van de Emmausgangers, die twee mannen die op de middag van de Paasdag vanuit Jeruzalem naar Emmaus reisden en dan de vreemdeling ontmoetten die de Heere Jezus blijkt te zijn, maar ze wisten het niet. En dan zeggen die Emmausgangers in de loop van hun gesprek: en wij hoopten verleden tijd dat hij was degene die Israël verlossen zou. Wij hoopten, zo was het in het verleden, maar die hoop is nu vergaan. Geen geloof meer. Geen hoop meer. Ook geen liefde meer. Ja, dat is er nog wel. Al flakkert het vuur van de liefde misschien maar heel bescheiden in de harten van de discipelen, van de vrouwen, toch is het er. Al is de hoop verdwenen en het geloof ingezonken, er is nog liefde. Dat zien we op verschillende manieren en in verschillende gestalten. Maar als we bijeen de liefde zien branden, ondanks het gemis aan geloof en aan hoop, dan is dat in het leven van deze vrouw, die in de paasgeschiedenis zo'n belangrijke rol vervullen gaat, Maria Magdalena. En als we lezen dat vooral in haar leven de vlam van de liefde nog brandt, en misschien wel krachtiger brandt dan in het leven van anderen, dan is dat eigenlijk ook niet verwonderlijk als we even een moment terugblikken in de geschiedenis. Want het is deze Maria uit Magdala, uit wie de Heere Jezus Christus 7 duivelen heeft uitgeworpen. En lezen we het niet in het Lucas-evangelie ergens: wie van veel verlost is en wie veel vergeven is, die heeft veel lief. Wel, zo iemand was Maria Magdalena. Ze was van veel verlost, van 7 duivelen. Haar was veel vergeven, want zij had vele zonden begaan. En daarom had ze nu veel lief, en die liefde is er zelfs nog, als op de dag van de opstanding het geloof en de hoop zijn ingezonken en lijken te zijn verdwenen. Maar vergeet u dat ook niet. We hebben dat vanmorgen al even aangestipt. Al is er liefde, liefde vooral zonder een levend geloof en zonder een brandende hoop, die kan zo blind zijn. Liefde zonder geloof en hoop, dat kan helemaal door verdriet overmand worden. En in haar verdriet, en dat heeft Maria, het is duidelijk, denkt zij maar één ding. Haar gedachten tollen maar rond één bepaald iets. Deze woorden: zij hebben mijn Heere weggenomen en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Zo was ze 's morgens bij Petrus en Johannes binnengevallen en had onrust gesticht met die tijding. En nu Johannes en Petrus na het graf onderzocht te hebben, huns weegs gegaan zijn, weer teruggekeerd zijn naar de woning waar zij verbleven, nu staat Maria buiten het graf en ze zegt weer precies hetzelfde. Zij hebben de Heere weggenomen en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Tegen wie zegt ze het nu? Wel, tegen de engelen die ze in het graf ziet. We krijgen de indruk dat die engelen er niet waren toen Petrus en Johannes in het graf rondzagen. Of dat ze zich op dat ogenblik verborgen hielden, zoals engelen kunnen verschijnen en ook weer kunnen verdwijnen. Maar nu Maria daar alleen buiten het graf staat als Petrus en Johannes weg zijn, en zij door een vloers van tranen zich bukt en naar binnen blikt. Ze ziet twee gestalten zitten. Eén engel aan het hoofdeinde en de ander aan het voeteneinde van de plaats waar de Heere Jezus gelegen had. En als ze daar die twee gestalten ziet zitten door een waas van tranen heen, dan ziet ze misschien door haar tranen wel helemaal niet dat het engelen zijn. Of ze is zo overweldigd door verdriet, dat zou ook kunnen, dat de aanwezigheid van engelen nauwelijks indruk op haar maakt. Want die engelen, die gestalten die ze daar ziet zitten in het graf, die stellen haar de vraag: vrouw, wat weent ge? En dan antwoordt ze met diezelfde eentonige woorden: zij hebben de Heere weggenomen en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Engelen of geen engelen, ze weigert zich te laten troosten. Ze lijkt onder te gaan in de maalstroom van haar verdriet. Herkennen we dit, gemeente? Ach, misschien denkt u, ja, die mensen zullen dit herkennen die iemand missen die hun zeer lief was. Kort geleden, langer geleden, bij het graf stonden. En die soms tijden kennen als het verdriet weer zo boven komt. En de maalstroom van herinneringen onafgebroken lijkt, dat hun hart zich weigert te laten troosten. Ja, dat kan zo zijn in tijden van verdriet en rouw. Toch, hoe ontzaglijk zoiets ook zijn kan, dat bedoel ik niet in de eerste plaats vanavond. Denk veel meer aan iemand, en dat is toch ook iets van speurbaar in het leven van Maria Magdalena. Iemand die vastgelopen is met zijn schuld en met zijn zonde. Laten we het eens proberen in te denken. Iemand is ontdekt aan zijn zonde. Hij ziet dat hij een openstaande rekening heeft voor God en dat hij niets kan betalen. Hij ziet geen weg om wederom tot genade te komen, zoals de catechismus dat noemt. Kijk, tegen zo iemand kun je spreken over Christus die de weg is. Tegen zo iemand kun je spreken over het wonder van het evangelie van Gods genade. Maar mensenwoorden kunnen zo iemand niet troosten. Hij kan er niet bij. Hij kijkt je aan alsof hij je woorden niet hoort. Want laten we wel wezen, de Heere wil soms mensen gebruiken om mensen in het donker, mensen in hun schuld de weg te wijzen tot de Christus. Maar mensen moeten juist ook leren. En daar herinnert de Heere ons soms ook aan. Dat mensenwoorden niet in staat zijn om de duisternis bij een ander te verbreken. Of om iemand het licht te geven. God wil mensen wel gebruiken. Maar we moeten het soms ook leren dat hij ons helemaal niet nodig heeft. Licht geven, dat kunnen mensen niet aan een arme zondaar die tobt over zijn schuld. Licht geven, dat kunnen zelfs engelen niet aan een Maria Magdalena die maar één ding mist, en dat is haar Heere. Kijk, het is opmerkelijk dat Maria Magdalena dan ook helemaal niet eens het antwoord van die engelen afwacht. Voordat de engelen de gelegenheid krijgen om iets te zeggen, keert zij zich alweer om. Wellicht om alleen te zijn met haar vragen en met haar verdriet. Maar als ze zich dan omkeert, dan ziet ze de Heere Jezus achter zich staan, al weet ze op dat moment niet dat Hij het is. De Heere Jezus staat daar achter haar. Hoe lang Hij daar al staat, we weten het niet. Misschien al heel lang. Maria dacht dat de Heere Jezus weg was. Oneindig ver weg was. Maria dacht dat de Heere Jezus weg was, voorgoed weg was. Maar hier zal ze toch ervaren dat de Heere Jezus wel ver weg kan schijnen. Maar dat het toch waar is dat hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. Want hij is opgestaan. En hij is veel dichter bij Maria Magdalena dan zij in haar verdriet voor mogelijk heeft gehouden. Net zo goed als zij veel dichter is bij een arme zondaar die het bij zichzelf en in zichzelf niet vinden kan dan die zondaar zelf beseft. Maar zoals gezegd, Maria ziet dat zelf niet. Er is zo'n waas van tranen en van verblinding voor haar ogen dat ze hem niet eens herkent. Hij zegt namelijk ook tot haar: vrouw, wat weent ge? En hij voegt daaraan toe: wie zoekt ge? En zij denkt dat het de opzichter van die hof, van die tuin van Jozef van Arimathea is, de hovenier. En ze zegt dan ook tegen hem woorden die ze eerder op de dag al tegen de discipelen had gezegd. En zojuist nog tegen de engelen had gezegd. Alleen zijn ze nu iets anders, maar zakelijk toch hetzelfde. De Heere is weggenomen en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Nu zegt ze het zo: Heer, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Heel haar hart, haar ziel, haar volledige innerlijk is erop gericht om de Heere Jezus Christus te vinden. Het lijkt wel, dat mogen we toch uit haar woorden afleiden, alsof ze er op dit moment niet eens zo diep meer bij nadenkt hoe ze hem zal vinden. Dood of levend, het doet er eigenlijk weinig meer toe, als ze hem maar vinden zal. Wat een liefde, zeggen we, inderdaad, brandende liefde. Terwijl de apostelen al naar huis gingen, staat Maria in haar gemis en met haar brandende liefde nog bij het graf. Zeker, ze staat op de verkeerde plaats, want ze zoekt de levende bij de doden. Maar toch, wat een liefde. Ze kan hem niet vinden. En toch, ze blijft zoeken, blind, jazeker. Maar ze is bij dat graf niet meer weg te voeren. Wat een liefde. Ontroerend beeld toch eigenlijk. Zo'n zoekende, angstige, verwarde vrouw die zoveel lief heeft. En tegelijkertijd, wat een blindheid. Want hij staat voor haar die ze zoekt en ze herkent hem niet. Wel liefde, maar zo weinig licht. Wel verlangen, maar zo weinig inzicht. Kijk, en dat zal de Heere Jezus Christus nu ook gaan veranderen. Want zoals hij de ogen van een Johannes opende in het graf, zal hij nu ook de ogen gaan openen van Maria Magdalena buiten het graf. En hoe doet de Heere dat? Zijn wegen zijn wonderlijk. Bij Johannes was het zo, hij zag de tekenen. En daar ging door de werking van de Heilige Geest zoveel van uit, dat zijn ogen werden verlicht. Hij zag en geloofde. En bij Maria is het zijn woord. Hij spreekt. En als hij spreekt, dan spreekt hij slechts één woord. Het is alleen maar die naam. Hij zegt Maria. In sommige handschriften van dit hoofdstuk staat nog de Hebreeuwse vorm. Zoals ze eigenlijk heette, Mirjam. En zo zal hij ze aangesproken hebben. Mirjam, Maria. daar spreekt de Heere Jezus in grote bewogenheid. Want als hij haar bij haar naam noemt, dan is het de grote herder die het hier dwalende schaap opzoekt. De grote herder die eens gezegd heeft, mijn schapen kennen mij, want ze horen mijn stem. Hier spreekt de zoekende herder dit dwalende schaap aan, met name Maria, Mirjam. Maar niet alleen spreekt hij in grote ontferming, hij spreekt ook als machthebbende. Als hij spreekt, dan is het namelijk het woord van de machtige, van de eeuwige Zoon van God, die spreekt en het is er en gebiedt en het staat er. En wat de woorden van de discipelen niet vermochten, wat de woorden van de engelen zelfs niet konden veranderen, dat doet dat ene woord van de Heere Jezus Christus. Het verdrijft alle blindheid, het verdrijft alle ongeloof, het opent blinde ogen. Maria ziet en hoort. Dit is de stem van de Heere. En er is ook nog dit. Dat woord van de Heere Jezus gesproken in grote ontferming, gesproken in almachtige genade, is ook zo'n heel persoonlijk woord. Kijk, als de Heere met mensen gaat spreken, en dat doet hij nog, nee, niet door verschijningen, maar door ze aan te spreken door zijn woord en geest, dan wordt de boodschap heel persoonlijk. En dan wordt het een heel persoonlijke ontmoeting, zoals het ook een persoonlijke ontmoeting was hier op deze paasmorgen. Maria, Mirjam. Die woorden, ze drijven de nacht weg uit het gezicht van Maria. Ze neemt het ongeloof en de vrees weg. Ze spreekt zo heel persoonlijk haar aan in zijn gunst. En dan valt Maria op haar knieën. Dat staat er wel niet letterlijk, maar dat kunnen we toch uit de vervolgende verzen afleiden. Ze valt op haar knieën en ze omarmt zijn voeten. We krijgen de indruk dat ze zijn voeten zo aan haar hart drukt, dat ze hem als het ware niet meer los wil laten. En ze zegt, terwijl ze buigt in het stof, Rabboni, mijn meester. Daar hebt u de liefde, jazeker. Maar nu met geloof en met hoop. Want nu kan Maria weer zeggen, mijn meester. Daar hebt u het heel persoonlijke van het geloof, het toe-eigenende. Zoals het straks na 8 dagen ook bij Thomas zal zijn. Mijn Heere en mijn God. Daar valt Maria in aanbidding aan de voeten van de Heere Jezus. En drukt hem als het ware aan haar hart om hem nooit meer los te laten. Mijn meester, Rabboni. Opnieuw wat een ontroerend gebeuren. Jezus de Christus, de opgestane paasvorst, vindt hier een van zijn kinderen, een van zijn dwalende schapen. In haar grote ellende, in haar armoede, in haar duisternis. Hij spreekt eraan, verdrijft de vrees. En zij, ze zinkt neer in verwondering, gelovend, hopend, liefhebbend. En al die dingen legt ze in dat ene woord. De stem van haar hart, mijn meester, Rabboni. Wat een vreugde. Wat een verwondering in het hart van deze vrouw. Groot was haar verdriet. Maar overweldigend en overstelpend zal haar vreugde geweest zijn. En in die vreugde drukt ze als het ware de Heere Jezus Christus aan haar hart. Maar die vreugde wordt getemperd. Want het woord wat de Heere Jezus hier onmiddellijk opvolgend spreekt, is toch eigenlijk een terugwijzend woord. Misschien zelfs een woord wat iemand een hartwoord noemt. Want wat zegt de Heere Jezus? Wel, we lezen in vers 17, Jezus zeide tot haar, raak mij niet aan. Want ik ben niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg tot hen, ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Ja, dat is toch eigenlijk een afwijzend woord. Raak mij niet aan. En dat is een woord waar altijd weer een aantal vragen bij gesteld worden. Waarom zegt de Heere Jezus dat tot Maria? We hebben het zo even al aangeduid. Deze woorden laten ons veronderstellen dat zij aan de voeten van de Heere Jezus is neergeknield en als het ware haar armen om zijn voeten heeft heen geslagen, in elk geval hem vasthield, hem aanraakte. Waarom mag Maria de Heere Jezus hier niet aanraken? En die vraag wordt des te dringender als we beseffen dat de opgestane Heere Jezus op andere momenten wel toestond dat men hem aanraakte. Denkt u maar aan het vervolg van dit schriftgedeelte. Als de Heere Jezus verschijnt aan die ongelovige Thomas. Die Thomas die gezegd heeft, als de Heere Jezus werkelijk is opgestaan, wel laat mij dan mijn handen leggen in de littekens van zijn handen en in het litteken aan zijn zijde. En dan komt de Heere Jezus in de kring van de discipelen waar Thomas ook aanwezig is. En dan is het eerste wat de Heere Jezus Christus zegt, leg uw hand in mijn handen en in mijn zijde. Dan mag Thomas de Heere Jezus dus aanraken. En duidelijker nog, in het Lucas-evangelie hoofdstuk 24... als 's avonds op de eerste paasdag de Heere Jezus Christus de discipelkring bezoekt en de vrouwen, dan schrikken ze en dan zijn ze bang dat het een geestverschijning is. En dan vraagt de Heere Jezus om iets te eten en dan zegt hij, tast mij, raak mij aan. Juist om hen ervan te overtuigen dat hij geen geestverschijning is. Hoe is dat met elkaar te rijmen? Aan de ene kant een Thomas die hem aan mag raken. Aan de andere kant discipelen en vrouwen die de Heere Jezus uitnodigt. Raak mij aan. En tot Maria wordt hier gezegd, raak mij niet aan. Wel gemeente, het ligt in de hele omstandigheid en in het hele tekstverband. Het was op zich niet verkeerd dat Maria de Heere Jezus aanraakte. Maar die aanraking, daar zat iets in en iets achter dat verkeerd was. Dat wordt duidelijk wanneer we zien dat de grondtekst eigenlijk zo luidt. Houd mij niet vast. Dat is de diepste bedoeling van de woorden, raak mij niet aan hier, houd mij niet vast. Want ik vaar op naar mijn vader. Wat wilde Maria dus? Zij sprak met dat gebaar, met dat aanraken van de Heere Jezus uit. Nu was hij weg geweest. Hij was door het sterven en de dood van haar gescheiden geweest. En nu had ze hem weer gevonden. En nu zou ze hem nooit meer loslaten. Opnieuw de liefde voor de boventoon. Maar is toch nog niet helemaal bevrijd van blindheid. Ze wil hem vasthouden. Bij zich houden. En heeft nog zo weinig oog voor het feit dat de weg van de Heere Jezus verder gaat. Pasen is niet het slot. Maar Pasen is het feest van de vooruitgang. Christus moet verder. Nu hij opgewekt is, zal hij zijn discipelen moeten onderwijzen en dan zal hij opgenomen worden in de hemel. Zijn werk moet voortgang vinden. En bovendien, Maria heeft er nog zo weinig oog voor dat de Heere Jezus nu wel teruggekomen is, uit de doden is opgestaan, maar ze wil eigenlijk met hem omgaan op dezelfde manier zoals ze met hem omgegaan was voor zijn sterven. Alles moet weer worden zoals het voor de dood aan het kruis was. En zo zal het nooit meer worden. Want Jezus zal niet op deze aarde blijven. Hij moet voortgaan. Hij moet naar de Vader. Hij moet voor zijn kerk gaan pleiten in het hemelse heiligdom, waar hij altijd zal leven om voor de zijnen te bidden. En zo wordt onbedoeld Maria eigenlijk een hindernis hier. Want zij klemt zich aan hem vast, omdat zij hem vast wil houden en zo met hem wil omgaan zoals het voor het sterven was. Ook daar zitten de nodige lessen in, gemeente. Misschien op het eerste gezicht niet zo duidelijk, maar toch niettemin sprekend vanuit wat de schriften hier bedoelen. Wat wilde Maria? Maria wilde de Heere Jezus altijd in haar nabijheid hebben. Altijd zien met de ogen. Altijd horen zijn stem. We zouden kunnen zeggen, Maria wilde altijd gevoelen dat hij er was. En dat is iets wat iemand die de Heere vreest wel herkennen kan in zijn leven. Vooral in het begin van het geestelijke leven. Dan kan er zo het verlangen zijn om de nabijheid van de Heere te voelen. Om die verborgen omgang met God. Om dat onafgebroken te ervaren. Want juist in het begin van het geestelijke leven ligt er vaak zoveel nadruk op het gevoel. Niet verkeerd, want het gaat niet buiten ons gevoel om. Als God in ons leven gaat werken, dan wordt ook ons gevoelsleven aangeraakt door de krachtige werking van de geest van de Heere. Maar weet u wat zo'n gevaar is? Dat wij op dat gevoelige en op dat ontroerende en op die tranen en op dat zo persoonlijk gevoelig doorleefde, dat wij daarop gaan rusten en dat altijd maar zo willen houden. En dat is niet goed. Niet door zien en niet door gevoelen wordt een mens zalig. Maar hij wordt zalig door het geloof. Kijk, en daar krijgt Maria hier in deze woorden nu iets van te horen. En daarom is het zo dat de Heere midden in haar vreugde, en die mag ze hebben, midden in haar verwondering, en die is niet misplaatst, haar toch een beschamende les geeft. Iets afbreekt, Maria. Het zal nooit meer zo zijn zoals het voor mijn sterven geweest is. Dat zichtbare, dat gevoelige, dat luisteren op diezelfde wijze, het kan niet meer. Want ik ben nog niet opgevaren naar mijn Vader. En zo neemt de Heere hier Maria iets af. Hij laat haar zien, ja, dat gevoelige, dat heel persoonlijke van voor het kruisige en voor de opstanding, dat niet voort zal duren. En het kan zo nuttig zijn als iets van dat geestelijk onderricht wat Maria hier ontvangt ook in ons leven plaatsvindt, kind van God. Dat wij gaan zien dat het niet is het gevoel alleen, dat we daar ook niet op kunnen steunen, maar dat de Heere de grond daaruit wegneemt. Dat de Heere dat soms zelfs op een bepaalde wijze bestraffend wegneemt. Niet omdat het gevoelige leven op zichzelf zondig is, maar omdat de Heere laat zien, de rechtvaardige zal niet door het gevoel, maar hij moet door het geloof leven. Kijk, en dat is onderwijs, wat er in het leven van Gods kinderen juist door de paasvorst komt. Hij neemt dat gevoel als grond weg, opdat ze de zaligheid gaan zoeken, niet in hun tranen, niet in hun emoties, niet in hun goed gesteld zijn, maar opdat ze de zaligheid gaan zoeken in de opgestane Christus, die opvaart naar de hemel, opdat ze de zaligheid buiten zichzelf, zegt het avondmaalsformulier, in de opgestane paasvorst gaan zoeken. En die geestelijke les, dat geheim, niet het gevoel, niet het tasten, niet het zien, maar het geloven in de opgestaan, het zoeken van de zaligheid in een zaligmaker buiten ons en boven ons. Dat is de les die Maria hier te verwerken krijgt van de lippen van de Heere Jezus Christus. U zegt, dat is toch een beschamende les. Daarin wordt de vreugde van Maria toch getemperd, ja en nee. Ja en nee. Ja, want inderdaad, ze moet hier die beschamende les incasseren, waarin ze horen mag, ik kan de Heere Jezus zo niet meer bij me houden, zoals ik dat zelf wil. Ik kan niet meer zo uit dat gevoel leven. Ja, dat is een beschamende les. Dat zal haar vreugde zeker een ogenblik getemperd hebben. Maar toch, de Heere Jezus gaat verder met zijn onderwijs. En dan moet u eens heel goed luisteren. Maria krijgt te horen waarom dat ze de Heere Jezus zo niet meer vast kan houden. En waarom hij zo niet bij haar kan blijven. En waarom het allemaal zo niet op het gevoel meer kan. Want ik ga heen tot mijn vader. En dan volgen deze woorden. U hebt ze al meegelezen. Ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broederen. En zeg tot hun, ik vaar op tot mijn vader en uw vader. En tot mijn God en uw God. Wat zegt de Heere Jezus daar eigenlijk? Wel, hij zegt dit. Dat Maria nu niet zo mag leven zoals het voor de opstanding was. Want de Heere Jezus is nog niet opgevaren. Dat zal dus binnenkort gaan gebeuren. En waarom moet de Heere Jezus opvaren? Wel, hij moet opvaren om te gaan tot zijn vader en uw vader. Dat is Maria en dat is Salome en dat is Johannes en Petrus en Thomas en al die discipelen. Hij moet opvaren tot zijn God en tot hun God. De Heere Jezus neemt dus afscheid van zijn discipelen, dat wordt hiervoor gezegd. Maar dat afscheid betekent nog geen scheiding. Het is zelfs zo dat ook al zal hij van Maria weer afscheid nemen en van zijn discipelen weer afscheid nemen, omdat hij naar zijn God en Vader gaat in de hemelen, toch zal het geen scheiding betekenen. Nee, hij blijft nog dichter bij hen dan hij vroeger was. Ja, zegt iemand, nu begrijp ik het helemaal niet meer. Jezus Christus zegt dat hij van Maria afscheid moet nemen en van de discipelen afscheid moet nemen, maar dat hij nog dichter dichter bij de discipelen blijft dan voor zijn kruisiging. En toch is het zo. Hij zal weggaan. Hij zal ten hemel worden opgenomen. Hij zal naar zijn God en zijn Vader gaan. En toch met zijn geest en woord, of om de catechismus aan te halen, met zijn Godheid, majesteit, geest en genade, zal hij altijd met Maria en heel de discipelkring blijven. En dat wordt zo aangrijpend uitgedrukt in die opdracht die Maria krijgt. Zeg tot mijn broederen. Ik ben nog niet heen gegaan naar mijn vader, Maria, maar zeg tot mijn broederen. Hier hebt u voor het eerst dat de Heere Jezus zijn discipels broederen noemt. Hier wordt Petrus broeder Petrus en Johannes broeder Johannes en Maria zuster Maria Magdalena in de volle geestelijke zin van het woord. Want voor de opstanding heeft de Heere Jezus Christus zijn discipelen heel persoonlijk geroepen en heel persoonlijk aangesproken. Maar er blijft vooral in het begin toch nog wat afstand, niet? Dan noemt hij ze discipelen. Hij noemt ze ook knechten. Maar hun verhouding wordt steeds intiemer. In Johannes 15, bij het laatste avondmaal, de inzetting van het avondmaal beter. Daar zegt de Heere Jezus tot zijn discipelen, ik heb u vroeger knechten genoemd. Maar nu noem ik u vrienden. Ziet u, knechten, daar zit nog wat afstand tussen. Vrienden, dat wordt veel intiemer. Aan de avondmaalstafel worden de discipelen vrienden genoemd. En nu Christus op het punt staat als de opgestane paasvorst op te varen naar de hemel, geeft die Maria en de discipelen de verzekering, en nu zijt ge mijn broeders en mijn zusters. En al zal ik afscheid van u nemen, ik blijf als de oudste broeder, als de grote zoon, als de zoon van de levende God, altijd bij u. Kijk, en dan worden die woorden die Maria ter harte mag nemen en ook door mag geven aan de andere discipelen zo rijk. Want dan betekent het afscheid van de Heere Jezus als hij straks na zo'n 40 dagen ten hemel vaart geen scheiding. Het betekent zeker niet dat de kerk hier op aarde door zijn afscheid armer wordt. Maar de kerk wordt alleen maar rijker. Niet alleen omdat de Heere Jezus altijd met zijn geest en zijn genade bij zijn broeders blijft. Maar ook omdat hij nu de hemelen binnen zal gaan met de hemelvaart. En daar altijd leeft om aan zijn broeders en aan zijn zusters hier op aarde te denken. Want dat is de diepe betekenis van het slot van onze tekst. Ik ga heen tot mijn vader en uw vader. Ik ga heen tot mijn God en uw God. U hoort het. Christus onderscheidt zijn zoonschap en het kindschap van de gelovigen. God is zijn vader op een andere wijze dan hij de vader is van zijn kinderen. Maar niettemin door Christus is het volk van God aangenomen tot lieve kinderen. Verloren zonen en dochteren in zichzelf. Verloren zonen en dochteren die het niet waard zijn dat ze ooit weer zonen en dochteren genoemd worden. Ze worden door de opgestane en ten hemel varende Christus als zonen en als dochteren in de hemel aan de Vader voorgesteld. Ik ga heen tot mijn Vader en uw Vader. En daarom al moet Maria zonder de lichamelijke aanwezigheid, de zichtbare gestalte, zonder dat gevoelige van de omgang van voor het kruis en de opstanding door het leven. Ze is er niet armer door geworden, maar rijker. Want met zijn Godheid, majesteit, geest en genade wijkt hij nooit meer van broeders en van zusters die hij zich door genade verworven heeft. En in de hemel is hij altijd bezig om voor Maria, Petrus, Johannes en al die apostelen voor heel zijn kerk te bidden. Ja, in zijn middelaarshanden die doorboord zijn geweest, brengt hij al de namen van de zijnen voor het aangezicht van de Vader. En bidt hij de Vader voor Maria, Petrus, Paulus, al degenen die hem gegeven zijn. Wat een ontroerende gedachte. Die opgestane paasvorstgemeente staat op dit ogenblik in de hemelen. Te bidden voor zijn volk. Te bidden voor die arme zondaar. Die geleerd heeft het leven in eigen hand te verliezen. En die nu iets mag verstaan, al is het door de schaduwen heen, door genade zalig te worden. Van dat kind van God, dat bestreden, aangevochten, het misschien wel met zijn hele hart meezong. Waar is God op wie gebouwde? Want de hemel kan zo gesloten zijn, maar er is een hoge priester in de hemel die de broeders en de zusters, hoe zwak, hoe schuldig, hoe arm ook in zichzelf hier op aarde, nooit vergeet, maar die in de hemel voor hen bidt, want hij is opgevaren naar zijn Vader en hun Vader. Wat is het een zegen, als je op die paasdag zoals deze, kind van God, zo van deze aarde afgewend wordt, dat je de blik naar boven mag slaan, waar Jezus is, de opgestane, zittend aan de rechterhand van God. Wat is er dan, als je de zaligheid buiten jezelf, in deze Christus mag zoeken en er iets van mag vinden? Een rijkdom in die woorden tot Maria. Want daar staat het in verzegeld en is het als onder ede bezworen. Ik zal mijn broederen nooit vergeten. Maar hun namen staan geschreven in de hemel. Geschreven met mijn bloed. En ik bid voor ze dag en nacht. En ze zullen niet verloren gaan, hoe de hel ook kan woeden en de Satan ook tekeer gaat. Ja, er is nog iets. En daar mag Gods kerk hier op aarde wel eens een vergezicht op krijgen. Hij is ten hemel gevaren, niet alleen om voor zijn kerk te bidden die al tot bekering gekomen is. Maar hij bidt daar ook bij de Vader voor degene die nog bekeerd moeten worden. Die nog geloven zullen, zegt in Johannes 17. Door het woord van de prediking. De Heere Jezus Christus staat voor de troon van zijn Vader en bid dat er nog mensen geloven zullen. Dat er nog mensen uit de dood tot het leven zullen komen, wederom geboren zullen worden. Ach, zouden wij niet jonge mensen, kinderen, ouderen, onze knieën buigen en vragen, opgestane vorst van Pasen, zou u ook willen bidden voor mij? en voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen. Wat zou het een wonder zijn als de namen van die kinderen, van kleinkinderen, als tot voor de troon van de Vader gedragen zouden worden door die doorboorde handen. O, dat kan en wil hij doen. Hij kan en wil het doen, zeggen onze schriften, zegt onze belijdenis op het gebed. Ach, laat dan midden in de nood en de dood, ook van uw leven, dat alleen overblijven. Zoon van David, ontferm u onzer. Zoon van David, ontferm u onzer. En waar wij dan alles verliezen, als een verloren, uitgewerkte, uitgeschudde zondaar, niets anders overhouden dan dat. O God, denk aan mij. Of misschien maar een zucht. Misschien maar één woord. Daar zal het ook blijken dat die donkere hemelen, die gesloten deuren, door de kracht van de opgestane opengaan. En dat hij ook vandaag door zijn woord mensen aanspreekt, zo heel persoonlijk als hij Maria aansprak. Want hij wil nog verloren schapen zoeken. En hij kent ze alle bij naam. Voor hen heeft hij geleden. Voor hen is hij gestorven. Voor hen is hij opgestaan. En voor hen is hij ten hemel gevaren. Voor hen bidt hij, zijn vader en hun vader. Wat een wonder. Als daar iets van mag opengaan en oplichten in je leven, dan zeg je dwars tegen alles wat tegen is in. Hij kent mij. Hij sprak tot mij. Ik heb het zelf, net als Maria, uit zijn mond gehoord. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wil u de lessen die in dit woord liggen opgesloten, genadig toepassen aan ons hart. Leer ons, Heere, deze koning te zoeken en te vinden. En schenk ons geen rust voordat we het heil, wat alleen in hem te vinden is, ook mogen kennen. Want buiten deze Jezus is geen leven. Heere, leer ook uw kinderen om meer en meer niet de grond van het gevoel te maken, maar om door het gevoel heen uit het geloof te mogen leven. Heere, breek dan maar af wat daartoe nodig is. Spreek uw volk vermanend aan en maak plaats voor dat gezegende middelaarswerk van die verhoogde Heere Jezus Christus, opdat uw kinderen hem mogen kennen, gelovig kennen, in de kracht van zijn opstanding. Heere, Heere, wil u geven dat zo het woord van deze dag gebruikt mag worden. Laat het ook voor deze dag verder nog een woord mogen zijn wat overdacht wordt. En breng ons morgen vroeg weer samen, wanneer we nog een kort ogenblik voor de derde maal op deze dagen willen samen zijn, om voor die keer ook bij het paasevangelie stil te staan. Heere, zegen ook dat woord, wat we morgen vroeg hopen te overdenken. We vragen het in de vergiffenis van onze zonden, uw naam dankend, voor het vele goede wat u op deze dag ook deze avond schonk. Neem het zondige weg, zegen uw woord en neem onze stamelende dank aan in de opgestane, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog, wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde, nevens u toch lusten. Psalm 73, het 13e vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.